Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Deze week toveren we een verrassende Socrates-speler uit de hoge hoed.
We gaan het hebben over Kaoru Mituma, een van de meest opwindende linksbuitens in een van de meest opwindende teams van dit moment.
Hij stelde zijn profcarrière uit om af te studeren op het onderwerp dribbelen.
We vragen ons af of er een verschil is tussen slim zijn in de schoolbanken en slim zijn op het voetbalveld.
En wat is er eigenlijk belangrijker? Data, intuïtie of versterken die twee elkaar juist?
Há muito tempo você está no meu caminho. Como posso esquecer?
Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt.
A beleza é você, menina.
And Mitoma breezing past, what a run! What a goal from Mitoma!
Mitoma, can he hit it? He can! He's done it again! You simply cannot stop Mitoma.
And here he is, Mitoma is in to score!
Atari, Mitoma!
Buongiorno.
Buongiorno, Jezus. Er is weer iemand terug uit Italië.
Toscane.
Je had weer eens...
Een Toscaanse bruiloft. Dat is een film ook, toch? Of niet?
Ja, zeker.
Ja. Ja. Heb je daarin gespeeld?
Nee, maar wel de voorloper ervan.
Ja. Ja, welk was dat?
Dat zeg ik niet.
Nee?
Google het maar lekker.
De voorloper van de Toscaanse bruiloft.
Ja, ja, ja.
Niet maar was Toscaanse bruiloft dan een deel 2 van een film?
Nee, maar het was... Volgens mij had eerst dus die film waar ik in speelde.
Ja.
En dat was best, dat liep best aardig. Was wel echt de allerslechtste Nederlandse film aller tijden.
Maar het was wel een kaskraker.
Ja, en toen kwam Toscaanse bruiloft. En volgens mij daarna nog zo'n film van Johan Nijenhuis. Oh, ook ja. Op een plek, een beetje romantisch komedie. Maar goed, hoe was het? Je had een bruiloft dus. Was leuk?
Ja, het was heel leuk. Het was ook wel zwaar, moet ik zeggen. Want het waren mensen van onze leeftijd. Dus die ook nog wel echt wel van een feestje houden. En op zo'n Toscaans landgoed kan dat wel heel goed. Want er zijn geen buren. Alle wat oudere mensen die sliepen op andere plekken. Dus er sliepen alleen maar jonge mensen. En dat was tot heel laat 's nachts was dat te merken.
Maar weinig voetbal gezien.
Weinig voetbal gezien. Wel heel veel liefde gezien. Het was een hele liefdevolle bruiloft. Dat en dat is toch wel echt het belangrijkste.
Is beter dan voetbal.
Ja, nou.
Je moet toch wel.
Maar ook lekker om weer terug te zijn. Weinig voetbal. Interlandweekend is nu natuurlijk geweest. En dan begin ik toch, een beetje cliché is het, maar dan begin ik toch altijd wel weer het clubvoetbal te missen. En vooral... ik moest dit weekend veel denken aan Jozef Oosting.
Kijk,
ja.
Het zijn niet veel weekenden waar je veel aan Jozef Oosting
denkt.
Nee,
die trainer van FC Twente. Ik vind het gewoon een hele sympathieke man.
Ben ik helemaal met je eens.
Ik vind het volgens mij ook een hele goede trainer. Nu met Twente 9 uit 3. Met een beetje geluk, zonder die domme rode kaart van Jurie Regeer, was het in Fenerbahçe ook nog goed afgelopen. Want die waren gewoon de eerste helft echt een stuk beter dan Fenerbahçe. De man komt uit een woonwagenkamp en straalt dat op een positieve manier ook uit of zo. Hij lijkt juist met wat moeilijkere jongens altijd goed contact te krijgen. Gaat zich niet anders gedragen nu die trainer is bij een iets grotere club. Alle spelers lopen met hem weg, ook de wisselspelers. Ik zag een filmpje aan het begin van dit seizoen na Hammarby uit, dat ze rondom een Zweeds meer volgens mij een beetje aan het uitlopen zijn of zo. En dat Van Wolfswinkel de trainer in het water gooit. Nou, ik heb echt trainers meegemaakt bij wie je dat niet moet flikken. Maar hij pakt het echt heel goed op. Ik zie weer wat vleugjes Unuvar op het veld. Nou, dat komt denk ik ook door Oosting. Staat niet eens in de basis, maar als hij invalt is hij blij, is hij vrolijk, voetbalt hij goed. Laat hij mooie dingen zien. En tegelijkertijd is het volgens mij ook gewoon wel een straatvechtertje. Een trainer moet ook niet te lief zijn. Moet wel ook wel boven de groep kunnen staan. En dat heeft hij ook. Dus ik ben wel benieuwd of hij niet misschien wel na dit jaar of nog een jaartje Twente misschien nog verder kan doorgroeien.
Of hij al Marie Stijn al wordt ontslagen halverwege deze seizoen zelf.
Of dat niet gaat passen. Nou ja,
of hij dan een overstap maakt.
Of, kijk, we gaan het natuurlijk over Mitoma hebben. Of hij niet een toekomstig trainer van Brighton zou kunnen zijn.
Leuk.
Toch?
Ja.
Zou op zich wel...
Maar het gaat een beetje hard nu. Fan van de Serbi.
Ja, nee, dat is nogal ander level. Maar Oosting, nou, ik wilde even een lans breken. Ja, heel goed, dus dat heb ik gedaan.
Ik heb afgelopen week een voetbalspelletje gespeeld.
FIFA?
Nee, een bordspel.
Een bordspel?
Een bordspel. Het heet Select 11. Okay. Wij moeten het een keer met z'n tweeën gaan spelen. Het is een soort kruising tussen Stratego en Wie is het?
Oh, leuk.
Met spelers van het Nederlands elftal 2000.
Oké, dus het is een oud spel.
Het is, ja, het komt dus uit 2000. Het is een officieel KNVB-bordspel. En je moet een soort opstelling opschrijven.
Ja.
En dan die spelers met allemaal kaartjes die opstelling maken. Je kan verschillende formaties en dan verschillende spelers.
4-3-3, puntje naar voren.
Precies. En dan is het aan jou de taak om te raden wat hoe jij dan in dit geval...
Hoe ik mijn manschap heb gegroepeerd.
Ja, precies.
Okay.
Dus het is een soort kruising tussen...
En als je dat dan geraden hebt, dan win je.
Ja. Maar je moet dus ook een beetje je tegenstander kunnen inschatten gaat hij dan een reiziger op rechtsback zetten? Of gaat hij me nu verrassen met een of andere, met Numan of zo?
Oké, nou, klinkt heel leuk.
Ja, we gaan het een keer spelen. Een fles wijn en een cadeautje. Bordspel. Dus dat was een heel goed cadeau.
Dankjewel, ik weet niet wie het je heeft gegeven, maar dankjewel.
Dat was onze weekie.
Ja.
Maar we maken een... misschien toch wel een verrassende keuze deze week voor Kaoru Mitoma.
Ik vond het heel verrassend en daarom ook heel leuk.
Ja.
Maar het is by far de meest onbekende speler die we behandeld hebben.
Zeker. En ik zal even uitleggen hoe ik daarbij kwam. Want op de planning stond eigenlijk een oude cultheld. Een typische Socrates-speler. Een nummer 10 die een beetje in vergetelheid is geraakt, maar onterecht. Maar ik had het al een keer eerder gehoord. Maar het kwam deze week weer een keer voorbij dat Mitoma, de Japanse linksbuiten van Brighton en het Japanse elftal, is afgestudeerd van zijn studie met een scriptie over dribbelen.
Een universitaire scriptie over dribbelen.
Ja.
Ja.
En dat komt dan dus door een van de spelers die op dit moment misschien wel een van de meest spraakmakende of energieke of verrassende dribbels ter wereld ongeveer heeft.
Zeker.
En het was dus, ik had het al wel gelezen, het was een beetje langs me heen gegaan. Maar het kwam deze week voorbij en het zat gewoon de hele tijd in mijn hoofd. Ik wilde die scriptie lezen. Ik wilde er meer over weten hoe het kan dat er een speler ook op zo'n universitaire, rationele manier ook naar die sport kan kijken. En daarmee valt het heel erg, denk ik, binnen een soort Socrates plaatje.
Je wilde gewoon een excuus om je onder te dopelen in Mitoma.
Ja, en want ik heb ontzettend van hem genoten. Sowieso bij Brighton afgelopen seizoen en dit seizoen. Maar ook op het WK natuurlijk. Maar het verhaal is dus dat hij kon de stap naar het profvoetbal maken op zijn 18e. Sloeg een contractaanbod af om in de J-League te gaan spelen. Om nog 2 jaar te gaan studeren. En om zichzelf nog beter te maken op die manier. Niet dus alleen op het trainingsveld, maar gewoon in de schoolbanken wilde hij zichzelf nog beter maken. En dat, ja, dat vind ik zo'n vet gegeven. Ja. Ik liet me niet meer los. We moeten het deze week dus over Kaoru Mitoma hebben.
Ja, en fascinerend gegeven en fascinerend land ook. Überhaupt, fascinerend voetballand toch ook wel, zijn we achtergekomen tijdens het WK. Ze hebben hele mooie spelers ook al gehad in het verleden. Nakata natuurlijk, Nakamura. Met die schitterende vrije trap. Onze grote vriend Nagatomo.
Hey.
Sinds het WK. Ik moet ook meteen denken aan Japanse enclaves. Bij Celtic dus. En bij Sint-Truiden was het op een gegeven moment raak met Japanners. Ja, en dus de nieuwe volksheld. Mitoma. Met Mitomania wordt het in Engeland al genoemd. Misschien wel... Nou, in ieder geval een van de most excited left winger in the world wordt hij genoemd in Engeland. Misschien samen met Kvaratskhelia en Rafa Leão toch ook wel.
Misschien wel, maar dat rijtje mag hij langzamerhand toch wel in.
Ik denk echt wel dat hij in dat rijtje thuis hoort en dat het niet lang meer duurt voordat hij bij nog grotere clubs speelt. Maar daarom des te leuk om het nu alvast over hem te gaan hebben. Normaal heb ik bij die introductie van de speler die nu volgt altijd het idee, ja, voor wie doe ik dit eigenlijk? Want jullie kennen hem toch allemaal?
Ja.
Maar bij Mitoma is het misschien wel goed om het even kort te vertellen wie hij is, waar hij heeft gevoetbald. Het is een Japanse aanvaller die onder contract staat bij Brighton. Hij komt uit de jeugdopleiding van Kawasaki Frontaal en stelde daar eigenlijk zijn profdebuut uit om dus nog wat langer te studeren. Dat deed hij aan de Universiteit van Tsukuba. En toen voetbalde hij daar ook in het universiteitsteam. En dat is, dat is geen kattenpis, dat is best wel serieus niveau. Na zijn studie debuteerde hij alsnog. En na anderhalf seizoen in de J-League pikte Brighton hem op. Die verhuurde hem gelijk in België bij Union Saint-Gilloise.
Saint-Gilloise.
Zo spreken het uit. Deden hier een keer een Belgische luisteraar, toch?
Ja, dat kwam omdat ze toen meedongen naar de titel. Dat kleine rare clubje met dat rare stadion.
Ja, maar volgens mij heeft toen ook iemand verteld hoe je dit uitspreekt.
Ik denk Paling.
Ja. Paling, hoe is het met je? Luister je nog? Oké. Pa, voor de nieuwe luisteraars, Paling is een vriend van de show die seizoenenlang voice-memos naar ons heeft toegestuurd. En die regelmatig te horen waren in de podcast.
Zeker, met updates vanuit België.
En dus ook, die heeft dus ook zeker Mitoma zien spelen.
En nee, hij heette niet echt Paling.
Nee. Oké.
Okay. Hi mannen, Paling hier.
Ja, zo klonkie. Na één seizoen in België ging hij naar Engeland, naar Brighton. De club waar hij dus al onder contract stond. En daar groeide hij uit tot een vaste waarde van coach De Zerbi. En dus langzaam maar zeker is hij toch wel een van de beste linksbuitens ter wereld aan het worden. Mitoma is geboren op 20 mei 1997 en is 27 jaar, vind ik toch best oud.
Ouder dan ik dacht, inderdaad.
Maar dat komt dus echt letterlijk omdat hij laat gedebuteerd is, omdat hij nog wilde studeren.
Hij speelt pas 7 jaar.
Ja.
Het was dus ook nog niet zo heel lang geleden dat ik voor het eerst van hem hoorde. Dat was namelijk toen wij onze WK-voorbeschouwingsshow gingen maken.
Echt een van de leukste afleveringen die we gemaakt hebben.
In december of zo geweest, een half jaar geleden. Nou, iets meer dan een half jaar geleden. Daarin hadden we alle drie toen nog, met Jonne was er toen bij, ons ondergedompeld in alle landen die meededen. Ik had me ondergedompeld in Japan. En werd in dat onderzoek behoorlijk enthousiast over dat team. Niet gedacht dat ze het uiteindelijk ook zo goed zouden doen, maar er waren toch wel veel aanwijzingen dat het een sprankelende elftal zou worden. En dat werd het. En het werd nog meer dan dat, want het werd de allervetste groepsfase ooit.
Misschien wel, ja.
Ze wonnen van Spanje en Duitsland. Ze verloren van Costa Rica. Ja, heel raar. En dat was die laatste speelronde met dat ongeveer elke 5 minuten er weer 2 nieuwe teams door zouden gaan. En toen weer niet en toen weer wel. Er was zelfs even sprake van dat Japan en Costa Rica door zouden gaan.
Ja.
Hotse knotse gekte, maar ze knikkerden Duitsland er dus uiteindelijk uit. En in dat vooronderzoek over dat team kwam Mitoma al snel voorbij. Was toen geen vaste waarde in het team, maar had wel 2 keer gescoord tegen Australië. En ja, die hebben wij toen benoemd.
Ja, en Australië, die wedstrijd was de wedstrijd waarbij ze zich plaatsten voor het WK.
Precies.
Dat was een hele belangrijke wedstrijd.
En daarin, daarom hadden we het even over hem. En dacht, misschien is het wel leuk om even te luisteren hoe we toen nog naar hem keken. Ze hebben wel echt een lichting talentvolle jonge aanvallers. Takefusa Kubo van Sociedad.
Japanse Messi.
Ja, werd in de jeugdopleiding van Barcelona inderdaad de Japanse Messi genoemd. Ritsu Doan, Daisen Maeda, Daichi Kamada van Frankfurt. En vooral ook Kaoru Mitoma van Brighton. Heel rap, heel behendig. En is in de kwalificatie heel erg belangrijk geweest als invaller. Schoot Japan ook hoogstpersoonlijk naar het WK. Scoorde in de slotfase van de wedstrijd tegen Australië. Schoot hij er 2 in. En vooral die laatste. Ik heb die samenvatting even teruggekeken. Die laatste echt een prachtige goal. Waarin hij tussen 2 man naar binnen kapt. En hem heel rustig in de verre hoek schiet.
Misschien was dat zo'n moment van een speler die even uit het Japanse systeem stapt. En op avontuur gaat.
Ja, dus daar heb ik dan wel zin in. En waarschijnlijk zal hij nu ook wel weer invallen. Maar moeten we denk ik wel voor uitkijken.
Ik vind het trouwens een beetje, die spelers die je net allemaal noemt, allemaal een beetje hetzelfde types. Van een beetje van die, ja, misschien een beetje plat gezegd, maar van die kleine dribbelkompen. Ik krijg eigenlijk gewoon meteen zin in het EK komende zomer.
Ik ook.
Toch?
Ja, heel erg. Want
je zou onderdompelen in al die landen, ja. Elke wedstrijd kijken, daarover podcasten.
Ja, elke dag een aflevering maken. Dat was echt heerlijk. Het was natuurlijk ook sowieso, los van dat het in het lelijke Qatar was, was het qua voetbal een heerlijk WK.
Dus trouwens, als nieuw onze podcastbaas, als hij luistert. We willen elke dag.
We willen elke dag.
Maar wat een team, hè, Japan. Ja, wat een elftal.
En wat een heerlijk seizoen, heerlijk toernooi werd het voor ze. Het werd niet echt het toernooi van Mitoma. Hij werd vooral bekend van de bal tegen Spanje, die hij nog op de achterlijn wist binnen te houden. Naar laat, ja, de VAR heeft er uiteindelijk eindeloos naar gekeken, maar kwamen er niet uit. Uiteindelijk bleek dat de bal op 1,88 millimeter na niet in zijn geheel over de lijn was.
Zou
en
dus
dat moment
gezien.
Wordt dus nu Mitoma's millimeter genoemd. Ja. Prachtige foto zo van boven, dat je dat uitgestrekte been van hem ziet om die bal heen en die mooie witte lijn schuin door het beeld. Dat, daar kennen we hem nu vooral van het WK.
Ja.
Ik heb nog even die andere wedstrijden, die samenvattingen teruggekeken tegen Duitsland en tegen Spanje. En echt genoten. Doe dat nog even. Al is het alleen maar om die rare kleine Nagatomo zo te zien juichen. Want die sprint elke keer als eerste van de bank. Het is heerlijk.
Ja, jij had hem dus wel al redelijk in het vizier, Mitoma.
Ja.
Hoorden we net.
Blijkbaar.
Ja, ik weet gezien. Dat ik gek was. Ja, ben ook eigenlijk wel van Kamada. Die nu bij Lazio Roma speelt. Maar dat Mitoma. Ja,
Hij was toen ook nog vrij onbekend.
Ja, hij stond
bij
niet
Brighton
helemaal op mijn radar.
Hij net doorgebroken.
En dat geeft dus ook wel aan hoe ongelooflijk snel zijn carrière in een stijgende lijn naar boven is gegaan eigenlijk. En dat, ja, wat we toen tijdens het WK gewoon zo leuk deden, dat je gewoon in zo'n land duikt.
Ja.
En nu gaan we dus weer een beetje die kant op. Waar moet je aan denken als je aan Japan als voetballand denkt?
Ja, veel toch wel. Want het is niet een typisch voetballand. Het is niet, als je aan een voetballand denkt, zal je Japan pas na een heleboel landen opschrijven, denk ik. Maar er is natuurlijk genoeg. Nakata in al die Nike Scorpion KO reclames. Celtic natuurlijk met Nakamura. Keisuke Honda bij VVV.
Die hadden ook, een enclave wil ik het niet noemen, maar 2 of 3 Japanners. Ja. Ja.
Zijn natuurlijk ook bekend van die gekke J-League retro shirts. Ja, de vreemdste shirts ter wereld, denk ik. WK 2002 natuurlijk in Japan en Korea. Kazuyoshi Miura, Kinkazu, de oudste profvoetballer ooit. Die is volgens mij nu 56.
Speelt nog steeds.
En speelt nog steeds op tweede niveau van Portugal bij Olivarense. En ook wel, ik dacht ook wel aan Japan als land waar veel voetballers een soort verrassend afbouwen. Snap ik misschien ook wel dat je nog een paar jaar in Japan gaat voetballen. Lijkt me wel leuk. Iniesta natuurlijk. Maar ook Lineker, Stoichkov, Forlan, Dunga, Laudrup, Podolski, Fernando Torres, David Villa en natuurlijk Ralf Seuntjes.
Ja, Ralf Seuntjes op het derde niveau in Japan. Dat is toch ook mooi?
Ja, dus, maar die gunnen we nu natuurlijk.
Ja,
alles.
100%. Ik weet nog door mijn werk voor Goedemorgen Eredivisie dat Peter Bos en Ron Jans er ook gespeeld hebben.
Ja, dat had ik niet geweten.
En zij zijn allebei vorig jaar bij ons te gast geweest. En ja, dan verdiep ik me in de gasten en dan kom ik achter allemaal leuke feitjes. Dus ook dat zij in Japan hebben gevoetbald. Verder trouwens echt weinig Nederlanders die die kant op zijn gegaan.
Zeuntjes.
Ja. En ja, Linse dacht ik nog aan, maar dat is Zuid-Korea. Daar vergist ik me eventjes. Lars Veldwijk zit ook in Zuid-Korea. Er moeten meer Nederlanders naar Japan, vind ik.
Ja.
Een oproep. Brazilianen gaan trouwens wel vaak naar Japan. Wat ik ook heel grappig vind, want dat zijn qua landen natuurlijk twee ontzettende tegenpolen. Maar in Sao Paulo zit een gigantische Japanse gemeenschap. En daar hebben dus ook echt grote Braziliaanse voetballers juist weer in Japan gevoetbald. Jij noemde Dunga al, maar ook Zico. Toninho, Cerezo, Jorginho, Bebeto, César Sampaio en Hulk.
Ja, in maar begin, die het aan zijn begin van zijn carrière, toch?
In het begin van zijn carrière, bij dezelfde club als Mitoma. Maar Mitoma was toen 8 of zo. Maar Hulk heeft er ook gezeten, dus dat is wel grappig.
Ja, en het, nou ja, we onderschatten Japan dus een beetje als voetballand, maar dat is een beetje onterecht wel. In Japan heet het Saka, een beetje op de Japanse manier van zeggen van soccer, maar ook futoboru. het is onterecht omdat er eigenlijk al heel snel, heel vroeg het voetbal in Japan werd geïntroduceerd. Het schijnt dat in 1873 door de Engelse marine de Japanners al kennis maakten met het voetbal. Er ontstonden heel snel heel veel universiteits- en bedrijfselftallen. En dat heeft nog steeds wel dus een grote invloed, zeker de universiteitselftallen. Nationaal team werd in 1930 opgericht en deden mee aan het WK. En al in 1921 werd de Emperor's Cup opgericht. En dat is nog steeds het nationale bekertoernooi.
De beker van de keizer.
Precies, dat is mooi toch? Ja. En in eerste instantie waren dat ook alleen maar universiteitsploegen die daar aan mee mogen doen. En nu nog steeds kunnen die universiteitsteams zich via voorrondes plaatsen voor het bekertoernooi. En dat is dus ook die competitie waarin Mitoma die 2 jaar speelde toen hij dus in plaats van prof werd, ging studeren. En het werkte een beetje zoals die college sport in Amerika ook werkt met die gigantische universiteitscompetities. Het is wel zo dat er pas in 1965 een soort semi-professionele nationale competitie werd opgericht, wat in 1993 de J-League werd.
Ja, maar die universiteitscompetitie die heeft dus in het leven van Mitoma eigenlijk best wel een grote rol gespeeld. Want hij besluit dus een studie te verkiezen boven een profcontract. Dus als hij 18 is, dan weigert hij om in de A-selectie te gaan voetballen, maar wil hij lekker gaan studeren.
Ja, en dat is dus heel wonderlijk, want het is niet zo dat hij denkt, nou, ik weet niet of ik het ga maken als profvoetballer, ik wil iets achter de hand hebben, ik wil
een diploma. Geen plan B.
Het is niet dat hij dat inderdaad als plan B doet. Hij doet het omdat hij vindt dat hij nog niet klaar is voor het professionele voetbal in Japan. Dus hij denkt, nee, ik moet beter worden eerst. Ik kan het niveau nog niet aan. En in plaats van dat hij dat alleen maar op het trainingsveld gaat doen, wat hij natuurlijk ook doet, kiest hij er dus voor om zich ook beter te maken door middel van zijn studie.
Ja.
Nou, vaak is het natuurlijk last. Heb je eigenlijk bij voetballers last van overschatting? Dat ze denken, ik kan een niveau aan en een stap te snel maken. Maar dat iemand dat dan dus nog eerst een stapje terug wil doen en dan ook nog eens op zo'n manier, dat vind ik echt fascinerend.
Ja, en die universiteit waar die terechtkomt, dat is de Universiteit van Tsukuba. En nog heel even over die universiteitscompetitie. Ik vind dat, ja, in Amerika vind ik dat op zich ook wel vet, maar dan ik heb daar eigenlijk nooit op die manier zo over nagedacht van dat ik dat eigenlijk wel vet vind. Maar toen ik dit zo las over die universiteitscompetitie in Japan en dat dat eigenlijk een soort van substituut is voor het verenigingsleven en straatvoetbal bestaat niet echt in Japan, maar dat is allemaal zo universitair geregeld. En dat zorgt er ook voor dat het niveau heel hoog is, want er zijn dus universiteitsteams die af en toe winnen van teams uit de J-League. Dus dat is alsof de UvA wint van Heracles of zo. Nou ja, dat de UvA überhaupt dan een voetbalteam zou hebben met een beetje niveau, nou, had ik best in willen spelen. En dat je dan zo goed bent dat je kan wedijveren met profclubs. Dat vind ik eigenlijk wel, dat vind ik echt vet. En er zijn dus ook heel veel Japanse voetballers, ook uit de WK-selectie, die een universitaire studie gedaan hebben.
Wat ook al heel veel. Ja, gewoon dat gegeven is ook al geweldig.
Gewoon 1/3, 9 van de 26 spelers. Dat is gewoon serieus veel, want in Nederland, ja, 0 denk ik, of misschien echt op 1
pas
of
op
2,
latere leeftijd.
Misschien
vaak.
Nog later, na je carrière. Volgens mij heeft Edgar Davids dat bijvoorbeeld gedaan. Maar hier vallen we al van onze stoel af als Malaysia aangeeft dat hij een boek leest.
50 Shades of Grey.
Ja, maar in Japan is gewoon 1/3 is universitair geschoold. En dat vind ik ook wel richting het voetbalveld een heel interessant punt. Want word je daar nou een betere voetballer van? Is het hebben van een hoog IQ, dus theoretisch geschoold zijn, in staat zijn om een universitaire studie te doen, heeft dat voordelen op het voetbalveld maakt dat je ook meteen een slimme voetballer.
Ja, dat is toch wel een interessant gegeven. Er is natuurlijk wel een soort stereotype dat voetballers niet zo slim zijn.
Ja.
Misschien hoeft dat ook niet. Dit is een hele platte, kort door de bocht gezegde visie wat mijn beeld erbij is. Ik weet dat niet goed. Ik weet niet goed hoe slim voetballers zijn. Maar je hoort natuurlijk wel eens interviews waarvan je denkt, nou, ga maar lekker voetballen.
Ja.
Maar ik denk dat je met alleen voetbalslimheid en dan zeg maar een laag IQ behoorlijk ver kan komen in voetballerij. Maar dat als je de echte top wil bereiken, dat je toch wel een soort analytisch vermogen of een soort rationele, dat je daar om echt op het hoogste niveau daar toch ook wel IQ bij komt kijken.
Maar ik ken de man natuurlijk niet persoonlijk, maar ik herinner me nu in één keer dat Totti wel eens over zichzelf heeft gezegd dat hij niet zo slim is. Eigenlijk
nou, volgens mij was altijd een beetje er werden toch altijd moppen verteld over Totti met zeg maar wat je in Nederland wel had volgens mij over Belgen moppen was in Italië Totti moppen.
Oké, maar dat was niet op de waarheid gebaseerd.
Uiteindelijk heeft hij dat een beetje omarmd. En heeft hij ook een boekje uitgegeven met Totti moppen. Maar in het begin was hij daar helemaal niet mee eens.
Oké. Kijk, het is sowieso niet hetzelfde, denk ik.
Nee.
Het hebben van een hoog IQ en voetbalslim zijn. Want er zijn voorbeelden van spelers die niet per se hoog opgeleid zijn, een hoog IQ hebben, maar die pure voetbalslimheid.
Ja, maar ik denk dat een IQ ook wel losstaat van een opleiding. Ik denk als je een hoog IQ, als je profvoetballer bent, dan heb je daarop gefocust. Kan je nog steeds een hoog theoretisch IQ hebben, maar geen opleiding hebben afgerond.
Ja. Maar als ik nu bijvoorbeeld kijk bij Ajax, daar is Jorel Hato aan het doorbreken. Die heeft een MBO-opleiding afgerond. Die heeft op het veld, is hij soort van perfect, lijkt het wel in het inschatten van situaties. Wanneer moet ik doordekken? Wanneer blijf ik staan? Wanneer ga ik kort? Wanneer geef ik iets meer ruimte? Waar moet een paas naartoe? Wanneer geef ik die paas? Terwijl als je hem dan daarna weer voor de camera ziet, dan is hij niet het type wat dat haar fijn uitlegt.
Nee.
Dus dat, hoe ik dat dan interpreteer, is dat zit in hem. Die voetbalintuïtie, die voetbalslimheid, dat zit in hem. Maar dat is niet per se.
Ik denk wel dat voetbalslimheid dat hetzelfde is als intuïtie.
Ja.
En ik denk dat een hoger IQ kan helpen daarmee. Maar ik denk dat je ook heel erg in de weg kan zitten. Als
je
over
je
alles
gaat
nadenken en dan zie je risico's en dan word je misschien ook afwachtender of twijfelachtiger. Ik denk met alleen een hoog IQ en weinig intuïtie kom je echt nergens.
Kom je helemaal nergens.
Dan moet je beter coach worden.
Ja, en zelfs dan misschien zelfs niet.
Nee.
Want je hebt een soort van street smart-achtig iets nodig in de voetbalwereld. Maar er zijn natuurlijk ook wel spelers waar het perfect samenvalt. En ik vind Frenkie de Jong daar een heel goed voorbeeld van. Die is op het veld heel slim. En die kan het ook nog eens voor de camera heel goed uitleggen. Dus daar merk je heel erg van dat hij intuïtief constant goede keuzes maakt. Maar dat als hij daaruit stapt en erboven gaat hangen, dat hij dat ook nog eens allemaal haarfijn kan uitleggen.
Ja, je hebt natuurlijk voorbeelden als Chiellini en Akanji, die allebei echt gestudeerd hebben
Compagnie.
En slim zijn. Compagnie. Wat zijn volgens jou spelers die dan het meeste, het beetje naar de andere kant toe doorslaat, die wel een hoog IQ hebben, maar misschien iets minder streetwise of iets minder intuïtie hebben?
Karel Eiting is heel slim. Vind ik ook eigenlijk een hele slimme voetballer. Alleen die heeft dat wel heel erg omarmd, dat hij een slimme voetballer is.
Ja.
En dat wil hij ook voor de camera heel graag uitdragen. En ik vind dat Arne Slot dat bijvoorbeeld ook een klein beetje heeft. Die weet van zichzelf dat hij heel goed over voetbal kan praten. En die doet dat op een manier dat hij eigenlijk zijn gesprekspartner de hele tijd indirect een beetje aan het testen, kleineren is.
Maar zijn de voetballers die op een medium niveau hebben gespeeld, maar daarna succesvolle coaches zijn geworden, als Van Marwijk en Ten Hag en Slot en misschien Van Gaal ook wel mensen die dus een hoog IQ hebben, maar iets tekort komen aan voetbalkwaliteiten?
Dat zou zomaar kunnen.
Mourinho?
Ja, nou, Mourinho weet ik dan niet. Maar die andere vier vind ik op zich best wel in een rijtje passen. Ja, dus het is een soort van heel lastig...
Ja, en je kan ook niet zeggen of iemand dom is... alleen maar omdat hij niet gestudeerd heeft... of omdat hij voor een camera verschijnt... en niet een heel duidelijk verhaal. Ja, het is ook mediatraining en zo. Maar er is natuurlijk wel een stereotype... over voetballers... dat het niet de slimste zijn. Ja. En misschien zit het je ook inderdaad wel in de weg... om echt goed te kunnen focussen op dat voetbal... en genoeg scheid te hebben aan... alles en iedereen om je heen en gewoon lekker te gaan spelen, moet je misschien ook niet te veel nadenken over alle consequenties.
Ja, Mythoma denkt wel heel veel na, maar lijkt hem eigenlijk niet in de weg te zitten. Maar laten we eerst eventjes inzoomen, kort, op die scriptie van hem.
Ja, want dat is eigenlijk de reden van deze aflevering. En ik wilde dus heel graag die scriptie lezen, kijken of er een... Ja, het staat, is natuurlijk in het Japans. Kon hem ook niet in het Japans vinden online. Laat staan een vertaalde versie. Ik heb echt in de krochten gezocht. Er is een soort Engels uittreksel van één A4'tje. Die heb ik gelezen. En er zijn wat screenshots van iemands iPhone notities... met een soort vertaalde fragmenten uit die scriptie. Dat heb ik allemaal gelezen. Ik kan dus niet het hele verhaal vertellen, maar wel ongeveer uitleggen wat hij heeft bestudeerd. De titel van de scriptie is Research on Information Processing of the Attacking Side in 1v1 Football Situations door Mythoma Kaoru.
Echt zo'n heerlijke saaie scriptie thesis naam, toch?
Ja, de naam is verschrikkelijk, maar als je dan hoort... waarom hij dat is gaan uitzoeken en wat hij daarna vervolgens heeft bekeken, wordt het toch wel echt interessant. Want hij legt uit dat het doel van zijn scriptie is door te kijken naar de relatie tussen het atletisch vermogen van een speler en het vermogen om visuele informatie te verwerken. En dat is dus eigenlijk een beetje waar we het net over hadden, intuïtie versus IQ. Wat is de relatie daartussen? Het atletisch vermogen staat dan een beetje voor intuïtie en visuele informatie verwerken voor slimheid.
Precies, ja.
Een beetje. En daarna schrijft hij, daarmee is het ook het doel van de scriptie, daarmee zijn eigen sportieve kwaliteiten te verbeteren en om trainers en coaches in de toekomst te helpen om beter te kunnen sturen op het dribbelen. Nou, wat heeft hij gedaan? Hij heeft van dat universiteitsteam, wat dus best een hoog niveau is, heeft hij de 10 beste dribbelaars en de 11 minste dribbelaars in 2 groepen verdeeld. Hij heeft ze allemaal GoPro's opgedaan, heeft die op hun kop geplakt en ze allerlei 1-op-1, 1-tegen-1 dribbelsituaties laten spelen. En daarna heeft hij, hij heeft ze vragenlijsten ernaar gegeven, maar wat hij vooral heeft gekeken is naar waar wordt op gefocust in het kijken tijdens het dribbelen door die spelers. En het resultaat is misschien niet heel verrassend, maar...
Dat is altijd zo met scripties.
Ja, maar het geeft wel een goed inkijkje. Wat de grootste opvallendheid was in het verschil tussen die beelden is dat goede dribbelaars al hebben gekeken naar de verdediger voordat ze de bal raken. Dus echt het scannen. Nou, daar hebben we het natuurlijk al vaker over gehad. En vervolgens kijken ze voor... meer naar het bovenlichaam van de verdediger tijdens het dribbelen.
Dus minder naar de bal ook, en meer naar de tegenstander.
Ja, dus hij heeft ook dat beeld, die GoPro beelden heeft hij in vakjes verdeeld en geturfd. In welk vakje staat de tegenstander vaak in het beeld? En heeft hij dat bij elkaar gelegd en kwam je erachter.
Zo vet.
Dat dus de goede dribbelaars de verdediger vaak centraal boven in hun blikveld hebben. En dus vooral focussen op hun bovenlichaam. Dat is dan dus een beetje korter door de bocht de conclusie van de scriptie. Maar het leuke is dat Mythoma daarnaast ook veel meer bezig is geweest met het dribbelen. En hij legt... Er is een fragment op de Japanse televisie waarin hij een soort demonstratie geeft van zijn onderzoek. Dus op een veld staat hij met pionnen en wat spelers met hesjes aan. En dan legt hij uit hoe die dribbelt of hoe hij situaties bekijkt. En dat is echt geweldig om te zien, want hij, omdat hij het zo bestudeerd heeft, weet hij zo goed waar hij het over heeft en kan hij dus ook heel duidelijk uitleggen. En hij reconstrueert in deze soort demonstratie bijvoorbeeld een passeerbeweging die hij ooit tegen Trent Alexander-Arnold maakte in een wedstrijd tegen Liverpool. Nou, dat hebben ze dan helemaal uitgetekend op het veld. Dus ze hebben de verdedigers precies op dezelfde plekken gezet. En hij staat daar met die bal aan zijn voet en legt uit wat hij doet. Hij staat een beetje helemaal links, een beetje bij de cornervlag, echt in de hoek. En er staan twee verdedigers bij hem, met Trent het dichtst bij. En hij laat zien, ook met een GoPro op zijn hoofd, hoe die Trent met zijn lichaam eigenlijk een beetje naar rechts stuurt. Dus een beetje terug het veld in. En dat doet hij door zijn lichaam een beetje te draaien, met zijn hoofd alvast te kijken, alsof hij de bal teruglegt op een medespeler. En je ziet in de beelden van Trent, van dat echte moment, dat Alexander-Arnold daar dus ook met zijn lichaam op dat moment gaat proberen die paaslijn eruit te halen. En Mitoma timed dat elke keer heel precies door het moment dat dat lichaam dus voor zijn blik naar rechts gaat bewegen, er links langs te gaan. En hij schrijft, dan gaat hij dus langs de buitenkant, langs de achterlijn, passeert hij hem. En hij zegt daarin, I learned that the good players weren't looking at the ball. They would look ahead. Trap the ball without looking down at their feet. That was the difference. I'm conscious of shifting the opponent's center of gravity. If I can move the opponent's body, I win. Ja, dat is heerlijk als je zo'n rationele gedachte ziet en niet een soort, in het moment een soort schijnbeweging en oh, ik doe maar, en dan intuïtie. Nou, hij heeft erover nagedacht. Hij probeert echt bewust dat lichaam van Trent de verkeerde kant op te sturen.
Ja, wat ik hier nu al heel erg van leer is dat het gaat dus heel erg om het bovenlichaam van een verdediger. Want ik heb wel eens ook wel natuurlijk wel eens nagedacht over dribbelen en hoe kan je daar nou beter in worden. En ja, hoe kan je nou het lichaam van je tegenstander gebruiken om zelf een beslissing te maken van welke kant je op gaat. Maar ik heb altijd dan gefocust op de benen. Van oké, je wil dat iemand instapt en dan ga je bewegen. Maar dat instappen, dat begint dus misschien al met een kleine beweging in iemands bovenlichaam.
Ja, want met dat bovenlichaam wat hij schrijft, en dat geloof ik ook wel, verandert het zwaartepunt van het lichaam.
Ja, maar dat is het moment.
Ja, want met je benen kan je nog wel iets oplossen. Maar als je bovenlichaam helemaal naar rechts beweegt, is het heel moeilijk om nog aan te passen. En dan ben je dus te laat. Nou, hij heeft dus naar meer elementen van het dribbelen gekeken. Dus niet alleen naar het blikveld, wat hij in zijn scriptie schrijft. Maar hij is dus voor zichzelf ook met allerlei dingen aan de slag gegaan. Hij is natuurlijk met een diëtist naar zijn dieet gaan kijken. Hij is met een personal trainer aan de gang gegaan om te kijken hoe hij zijn lichaam, welke dingen in zijn lichaam die sterker moet maken om sneller te worden of om beter controle te hebben. Maar één ding wat hij ook heeft gedaan, wat heel interessant is, wat hij ook uitlegt in dit fragment, is naar zijn sprinttechniek. Dus niet de techniek per se met de bal, maar in hoe hij zo snel mogelijk vooral kan opstarten. En hij heeft een heel mooi moment zit er in dit filmpje. En ik zal de link in de show notes zetten, waarin hij uitlegt dat de meeste aanvallers, en verdedigers trouwens ook, als ze de bal aan hun voet hebben, dan draaien ze hun voet eigenlijk of naar buiten toe, dat je met de binnenkant kan tikken. Want je kan hem niet met de punt van je schoen die bal voor je uit tikken. Dus je doet het of met de binnenkant, of je draait je knie juist een beetje naar binnen en je houdt je voet eigenlijk dwars naar binnen toe gericht. Maar hij legt uit dat als je het moment dat je dat doet, dan draai je eigenlijk je hele been. Dus je heup en je knie draaien daarin toch mee en kunnen dus een stap minder snel, makkelijk, krachtig zetten. Dus wat hij doet, en dit is een techniek die ze uitlegt, heeft afgekeken van Neymar, die ook heel snel is op die eerste meter, is dat hij de bal pas raakt halverwege zijn stap. Dus het moment dat zijn knie omhoog is, kan hij zijn voet precies recht naar beneden zetten en raakt hij de bal dus in de eerste aanzet met de bovenkant van zijn voet, waar zijn teen naar het gras wijst.
Ja, en kan hij dus gelijk een stap doorzetten.
En kan hij dus in één keer door. En je moet er maar op letten, want op een gegeven moment wordt het echt duidelijk hoe hij dat doet. Is dat die eerste aanzet echt heel snel en explosief is. En dat komt dus onder andere doordat hij dat met de bovenkant van zijn voet, die eerste stap
zet. En ik zie ook gelijk wat je bedoelt met het Neymar voorbeeld. Want die heeft het ook. Die kan inderdaad uit stilstand gewoon een bal heel, heel simpel eigenlijk langs iemand meenemen. Maar dan is hij meteen weg.
Ja, en daar zit dus altijd even een klein, al is het maar 20, 30 centimeter ruimte verschaffen. Ja. Door met je lichaam of met je manier van kijken de verdediger een klein beetje de andere kant op te lokken. En dan, pats, ben je er in één keer vandoor.
Heel interessant.
Geloof jij ook, want dit zijn natuurlijk hele rare kleine technische elementen, heel specifiek. Geloof jij dat, dat soort kleine dingetjes trainen en bestuderen echt veel invloed hebben op het spel?
Ze kunnen zeker invloed hebben, want ja, dit lijkt me een perfect voorbeeld tussen ja, een soort van slimheid, analytisch vermogen, denkvermogen en voetbalslimheid. Want hij heeft blijkbaar het brein om dit heel analytisch te bekijken en daar ook bepaalde conclusies uit te trekken die hem verder kunnen brengen. Maar tegelijkertijd heeft hij in het veld dus ook nog de kwaliteit om heel intuïtief dingen te doen. En ja, in het geval van Mitoma denk ik dus wel dat dit soort hele kleine technische aanpassingen hem een betere speler hebben gemaakt. En hij lijkt bijvoorbeeld in Engeland en ja, iets minder mate in België, want daar was hij in het begin even geblesseerd, maar in Engeland gewoon echt geen aanpassingsproblemen te kennen. Terwijl dat verschil in niveau zo ontzettend groot is.
Ik denk inderdaad dat dat wel. En dat je op intuïtie kan je zo moeilijk vertrouwen. Dat moet er gewoon ontstaan of zo. Dat is vorm. Je moet maar hopen dat je dat die je niet in de steek laat. Maar met dit soort technieken en dit soort rationele dingen kan je, daar kan je altijd op terugvallen, toch? Je weet altijd dat als die verdediger die kant op beweegt, dat je hem met die eerste snelle meter er langs bent.
Ja, maar je moet wel het brein hebben om dit aan te kunnen.
Ja, maar het gaat je zoveel vertrouwen geven.
Ja, maar ik kan me dus ook wel echt voorstellen dat je moet, als je dit in een wedstrijd allemaal wil toepassen, dan moet je echt op heel veel dingen tegelijk letten.
Ja.
En als je dat bewust wil doen, ja, dan moet je wel kunnen processen, zeg maar. Dat is wel ingewikkeld. Maar bij Mitoma is het, ja, werkt het. Want zijn brein kan dat aan.
Denk je ook dat clubs, of ja, ik weet ook niet in hoeverre mate dat gebeurt. Er wordt natuurlijk wel looptraining gegeven of naar sprinttechniek wel gekeken. Maar
dat gebeurt al heel lang, weet ik.
Hele kleine, minieme verschillen met welk deel je van je voet de bal voor het eerst raakt. Dat daar meer aandacht naar moet?
Nou, ik denk dat daar wel nog een hele wereld te winnen is. Want ik weet bijvoorbeeld van mijn broertjes die allebei hockey op profniveau. Dat in die hockeywereld bijvoorbeeld best wel wordt neergekeken op voetbal. Als in dat heel veel dingen die heel erg trainbaar zijn, dat daar relatief weinig op getraind wordt. En dat het in andere sporten veel meer gebeurt. En als je dit zo hoort, dan denk je, ja, hier kunnen profclubs echt nog wel veel stappen zetten. Maar tegelijkertijd, ja, vind ik het ook een romantisch idee. En wil ik dat ook op een of andere manier niet te veel loslaten. Ja, van er is ook gewoon iets als talent en het moment.
Tuurlijk.
En laat het eens los allemaal en kijk wat er dan gebeurt.
Maar het voelt dus ook een beetje alsof je als kind al je techniek moet aanscherpen met het schieten tegen een garagedeur. En als je dan eenmaal bij een club komt, dan moet dat er al zijn. En dan gaat het vervolgens alleen nog om positiespellen en dat soort dingen. Maar dat die basistechniek, die moet je eigenlijk uit je eigen training halen.
Hoe bedoel je?
Nou, dat eindeloos tegen een muurtje trappen wat je doet als je 10 bent of zo. Dat je daar je techniektraining eigenlijk vandaan haalt. En dat later bij een club niet meer zo heel erg op die kleine elementen wordt gefocust.
Nee, maar kijk, zo'n balvaardigheid en zo, dat wordt constant de hele tijd getraind. Tuurlijk.
Maar zo'n Mitoma heeft zelf bedacht, hoe kan ik nou sneller zijn in die eerste meter?
Ja, maar dit is natuurlijk zo klein, zo miniem. Maar
maar het wordt wel een groot wapen van hem daarmee.
Ja, zeker. Dus er zijn, maar ik denk, dus dat het vrij specifieke speler is bij wie dat past, bij wie dat kan. Dat denk ik wel. Maar hij heeft die scriptie afgerond. Weet je eigenlijk welk cijfer die heeft gehad?
Nee, weet ik niet.
Nee?
Hij is sowieso geslaagd.
Ja, hij is geslaagd. En hij tekent dan, of eigenlijk gaat dan zijn profcontract in bij Kawasaki Frontaal. En hij is dan 22 jaar. Dat is best wel laat. Dat hij debuteert in Japan. Maar in zijn eerste seizoen is hij meteen goed voor 13 goals en 12 assists. En ook in de beker scoort hij er lustig op los, waaronder één keer in de finale tegen Gamba Osaka.
Heerlijke naam.
Ja, heerlijke naam, ja. En dan een seizoen later, en dat maakt hij niet af, want Brighton koopt hem dan halverwege. Maar ook dat seizoen is hij op dreef. Hij scoort 12 keer en maakt dus de overstappen naar Europa. Brighton koopt hem en stalt hem in België. In België bij Union. Ja, daar heeft hij dus een klein beetje opstartproblemen, maar dat komt deels door blessures en nou, misschien toch ook wel deels dat hij een beetje moet wennen aan het voetbal in Europa.
Misschien ook wel aan de cultuur.
Ja, dat is natuurlijk helemaal niet gek. Hij speelt 21 wedstrijden, waaronder behoorlijk wat invalbeurten. Hij scoort 5 keer en geeft 4 assists. Best aardige cijfers, geen topcijfers. De ommekeer in dat seizoen is een hattrick tegen Serraïn. Ik keek die samenvatting en ik zag dat daar die Mika Tatsen, die Ajax nu heeft gekocht, stond bij de tegenstander in de spits. Mitoma komt in de wedstrijd in de rust in de ploeg en gaat spelen als een soort van linker wingback. Klinkt een beetje gek, alleen hij krijgt telkens de bal, of tenminste heel vaak de bal, wel echt op een linksbuitenpositie. En hij kantelt die wedstrijd persoonlijk met een hattrick. En daarin... Ja, dat zijn wel typische Mitoma goals. En nou, dat dribbelen hebben we het net al lang over gehad. Het is zijn allergrootste kracht. Gaan we het zo nog een keer even kort over hebben. Maar er is ook nog een ander aspect wat me opvalt aan hem. En dat is zijn manier van afwerken. Want hij heeft een beetje, als je ja, een beetje goed kijkt naar wat hij doet met het afwerken, is dat een beetje dat Thierry Henry-achtige. Van heel erg om je linkerbeen heen lopen om met je rechter binnenkant af te kunnen werken. En dat doet hij heel beheerst. Ook als die bal een beetje onder hem ligt, kan hij met een hele korte, maar wel gevoelvolle balbehandeling die bal de lange hoek insturen. En dat is een goede kwaliteit om te bezitten. En dat lijkt altijd heel makkelijk. En ik denk dat de techniek daarvan ook best makkelijk is. Alleen keepers lezen het ook vrij makkelijk. Dus je moet dat toch goed en snel uitvoeren, wil dat succesvol zijn.
Lijkt me ook wel iets wat Mitoma dan eindeloos geoefend heeft en geanalyseerd.
Dat denk ik wel, ja. Ik denk dat Mitoma bijvoorbeeld wel... Ja, misschien kijkt hij ook wel heel lang naar de keeper met afwerken. Hè, dus als stel dat de keeper inderdaad herkent dat hij zo om zijn linkerbeen heen loopt en nou, zal hem nu wel in een lange hoek gaan sturen, dat hij snel kan switchen naar de korte hoek.
Ja. Zoals wat hij ook wel inderdaad vaak doet.
Ja.
En ja, dat is ook een beetje wat er ook in zijn spel ligt, is dat hij... Je verwacht natuurlijk met zo'n rechtspoot aan de linkerkant dat hij vaak naar binnen kapt en dan de verre hoek zoekt.
Robben,
maar ja, dan gespiegeld. Maar hij lijkt eigenlijk nooit heel erg met dat eindstation bezig te zijn. Het zijn allemaal eigenlijk een soort... Hij gaat elke keer dat duel aan en dan bekijkt hij, oké, wat zijn mijn opties nu? Het is allemaal heel analytisch voor mijn gevoel, die momenten. En dus zijn er ook vaak momenten dat hij denkt, nee, buitenom is nu de beste kant om te passeren. Waarbij hij dus verkeerd uitkomt eigenlijk. En daardoor is het echt een geweldige kwaliteit van hem om dan, terwijl hij zo ver naar buiten eigenlijk op zijn verkeerde been uitkomt, zijn lichaam nog zo kan opendraaien en in de verre hoek kan tikken.
En in, ja, een beetje in de verte was natuurlijk de manier waarop je die bal binnenhoudt op het WK.
Ja.
Ja, is ook, heeft daar toch ook wel een klein beetje mee te maken.
Dat doet hij wel met links. Maar vervolgens, nou ja, dan, ja dat, maar die houdt hij ook heel knap. Want hij stuitert hem ook een beetje op zijn eusiels voor de goal weer. Maar dat is, ja, los van die scriptie, toch wel eens wat ik denk een beetje zijn handtekening. Die korte, elke keer nieuwe situaties. Want we moeten de invloed van die scriptie toch een beetje nuanceren. Want het is niet zo dat hij alleen maar kan dribbelen, dat hij zo goed is geworden met dribbelen door die studie. Hij was al een hele goede dribbelaar en koos het onderwerp voor zijn
maar
studie.
Maar niet uitzonderlijk, hè?
Niet uitzonderlijk. Hij is wel beter geworden, maar het is niet een soort kip of het ei verhaal. Nee. Want hij koos een onderwerp wat hem goed lag, waar hij makkelijk mee kon afstuderen, omdat dat dribbelen al heel erg zijn kwaliteit was. En hij zei vorig jaar in een interview ook, I can say the thesis has almost nothing to do with my current playing style. I chose the theme because it would be easy for me to write about. I simply needed to finish my degree. I think it's been focused on more in Japan and exaggerated so far. I want to tell you people that. Dus hij heeft ook al een grote goede intuïtie. Hij heeft al die voetbalslimheid. En heeft dit natuurlijk wel gebruikt. Maar zegt, ja, ik heb het dus ook wel weer een beetje losgelaten. Dus laten we dat een beetje, die scriptie een beetje aan de kant schuiven. Maar nou, ik heb veel beelden van hem zitten kijken. En wat ik denk, wat daar wel, wat je wel kan terugzien daarin, is dat is die één op één situaties in het dribbelen, dat heeft hij zo uitvoerig bestudeerd, dat ook een soort op zichzelf staande momentjes in zijn spel lijken te zijn. Het is een beetje, en ik heb het nooit helemaal gespeeld, maar volgens mij werkt dat zo, dat je bij die Pokémon spelletjes,
ik heb dit wel
Game Boy, dat je dan een beetje zo rondloopt, random, ja. En dan opeens, poink, a wild appears. Dat bij hem ook...
A wild Charmander. Bijvoorbeeld.
Geen Pokémon. Een wild Virgil van Dijk appears. Dat lijkt een beetje bij hem, dat zo'n afgebakend momentje is. Eventjes uit het gewone spel. En het is even alleen die één op één situatie. De rest lijkt te verstommen. Op zichzelf staan een momentje waarop hij zijn beste tactiek lijkt te kiezen. Hij analyseert de situatie. Leg ik hem weer terug? Paas ik hem? Speel ik hem meteen door? Hou ik hem kort? En ga ik passeren? Ga ik buitenom? Ga ik binnendoor? Hij lijkt dat allemaal even af te wegen. En dus heel rationeel voor die tactiek te kiezen. En daarmee wordt die manier van spelen anders dan bijvoorbeeld de andere dribbelkonten als Taraat bijvoorbeeld, waar verdedigers veel meer een soort kleine obstakeltjes op zijn weg naar het doel zijn. Die lijn staat eigenlijk al uit en hij moet er alleen nog even langs. Maar weet al, ik ga er gewoon dwars doorheen en ik geef zijn pan aan, ik draai eromheen, maar ik ga op dat doel af. En wat dat betreft is Taraat dus meer een soort intercity, die al die niet zulke belangrijke stationnetjes gewoon met sneltreinvaart passeert en gewoon alleen het eindstation voor ogen heeft. En Mitoma een soort stoptreintje wat overal stopt. Even kijkt welke wissel ga ik nemen. Misschien een ander spoortje. Misschien hier verstopt. Misschien dat. En ja, dan weer doorgaat. Dus een soort korte, losse geknipte situatietjes.
Ja, het is bijna raar eigenlijk dat als je het over dribbelen hebt, dat je Taraat en Mitoma, dat allebei goede dribbelaars zijn. Want het staat zo ver van elkaar af. En ik vind je vergelijking ijzersterk, dat Mitoma een sprinter is. Een bommeltreintje. Maar Taraat klinkt nu wel heel doelgericht.
Ja, oké. Okay. Taraat is misschien niet een goed voorbeeld, maar daarin lijkt er al een soort een verder vooruit gekeken te worden. En Mitoma lijkt echt elke keer weer opnieuw de nieuwe situatie te analyseren.
Ja, precies. Ja, en ik denk dat Taraat, die doet gewoon wat.
Ja.
Ik heb het idee dat Taraat, dit wordt ook een beetje raar vergelijken, maar alsof die...
Ik heb er nu al zin in.
Alsof die gewoon op een weg fietst met stoplichten en zich gewoon laat leiden door of dat nou op groen of rood of links of rechts. Die kijkt gewoon een beetje wat er gaat gebeuren en die doet dat. Terwijl Mitoma inderdaad steeds zelf een hele bewuste keus maakt.
Ja, die pakt de kaart er nog even bij.
Ja.
Die checkt zijn fiets, die kijkt wat voor verkeer er aankomt. Ja. En analyseert wat de beste route gaat worden.
Precies. En dat is ook
en daarmee is dus ook een beetje dat verschil tussen die intuïtie en een IQ. Denk dat je dan tussen die twee spelers dat verschil heel goed ziet.
Ja.
Heb jij een voorkeur voor een van de twee?
Nou, ik vind te intuïtief vind ik lastig, omdat het dan dus echt alle kanten op gaat. En je wil wel, ja, ik wil toch wel een speler die ik ergens een beetje begrijp. Dat ik in zijn hoofd kan kruipen en dat ik snap welke keuze hij maakt.
Of dat hij je kan verrassen dat er in ieder geval keuzes worden gemaakt. Dat hij je kan verrassen daarmee.
En dat is dus misschien wel berekenend, zo zou je dat dan kunnen noemen. Al vraag ik me af of die term dan de lading goed dekt. Want berekenende voetballers kunnen ook heel intuïtief zijn. En ik zal proberen uit te leggen wat ik daarmee bedoel. Voor mij is Kevin de Bruyne is daar een perfect voorbeeld van. Omdat ik heb wel eens een quote gelezen over hem van een medespeler die zei: de Bruyne is zo goed in het verwerken van informatie op het veld. En dan niet alleen van de wedstrijd die op dat moment gaande is, maar ook van alle voorgaande situaties die hij eigenlijk ooit op een veld heeft meegemaakt, dat hij heel vaak weet welke keuze hij moet maken zonder bijvoorbeeld het al live gezien te hebben. Dus dat hij gewoon zo op een veld kijkt en dat hij gewoon voelt van ik moet nu die paas geven of ik moet die kant op vrijlopen. En dat is dan niet omdat hij per se alles helemaal heeft gezien en dan heel bewust die keus maakt. Maar meer omdat al die informatie van al die wedstrijden, die zit in zijn hoofd. En op basis daarvan kan hij ja, die goede keuzes maken. Dus dat, daar, zit, het, ja, daar zit een soort van abstractieniveau nog boven of zo.
Een soort zenruimte. Je hebt die hele berg aan data.
En hij is in staat om daar de juiste ja, bulkjes informatie uit te pakken en dan het goede te doen. En ja, hij kan dus een paas geven zonder gekeken te hebben. En dan denk je, ja, is dat dan berekenend, intuïtie? Weet je, is dat dan misschien zelfs geluk? Want hij heeft toch niet gekeken? Maar hij heeft dus wel gekeken, maar in andere wedstrijden, zeg maar. Als je snapt wat ik bedoel.
Ja, ja, precies. Je moet die informatie wel hebben om het vervolgens weer een beetje weg te kunnen schuiven.
Dus daar zit volgens mij, ja, is dat berekenend? Ja, want hij berekent het op basis van al die informatie. Maar is het intuïtie? Ook ja. Want het is niet, het hoeft niet per se heel logisch te zijn.
Zeker niet. En die, dat is dat persoonlijke element eraan en die draai, die is heel mooi. Want alleen die kale informatie, data is saai en kil. Ja. En dat is niet waarom voetbal een mooie sport is en waarom het ook onberekenbaar is. Maar er is wel heel veel. Ik kwam ook, ik kwam in een soort dribble hole terecht met allerlei onderzoeken en statistieken en pijltjes op verschillende manieren hoe je het strafschopgebied zou moeten inlopen en expected goals.
Ja, gewoon hoe je volgens data het best kan dribbelen.
Ja, en dat is wel interessant om te lezen, maar ja, je hebt er geen zin in dat spelers alleen maar op die manier gaan spelen.
Is er iets uit die soort van bulk van informatie waarvan je denkt, daar heb ik wat aan gehad of zo? Daar heb ik iets van geleerd?
Nou, wat een interessante. Een van de dingen die ik tegenkwam, was het recht op de verdediger afdribbelen is je beste tactiek. Want stel je voor, je houdt het veld breed aan de linkerkant, in Mitoma's geval. Dan is je, en er staat een verdediger een beetje de binnenkant af te dekken, dan is jouw intuïtie, om maar erbij te houden, natuurlijk een soort, je wil dan er langs. Ja. Dus je gaat langs het lijntje, ga je gewoon diep rennen en hoop je dat je daarmee om die verdediger heen.
Ja, of juist heel erg naar binnen toe natuurlijk.
Of naar binnen toe kapt. Maar je wil die verdediger ontwijken. Maar wat er dan gebeurt is dat, nou, stel je kiest ervoor om langs de lijn diep te rennen met die bal. Het enige wat die verdediger hoeft te doen is een stap naar rechts te zetten. Om dat pad naar binnen toe af te blijven schermen. Hij hoeft niet meer te twijfelen, hij hoeft niet te kiezen. Eigenlijk staat er al vast wat er gaat gebeuren dan. En het enige wat hij hoeft te doen is afschermen. En jij rent vervolgens vanzelf die bal over de achterlijn. Maar wat je doet met het recht op een verdediger afrennen, is het hem dwingen een keuze te maken. Je ziet natuurlijk vaak dat een verdediger dan een beetje achteruit voor de bal meerent om dat moment uit te stellen, om jou proberen te dwingen met zijn lichaamstaal. Maar ja, je kan op elk moment nog links of rechts om. Hij kan natuurlijk maar zo ver terugrennen. Ja. Op een gegeven moment moet hij ingrijpen.
Maar dit is iets heel tastbaars waarvan ik inderdaad denk, hiervan ga hier beter van dribbelen. Want het voelt heel tegennatuurlijk om recht op iemand af te dribbelen, want je wil hem juist ontwijken. Alleen als je dat vol vertrouwen doet, ja, ik weet ook als verdediger, hè, als je man verdedigt, hoe verschrikkelijk het is als iemand recht op je af komt dribbelen. Want het is ook best wel uitdagend of zo. Ja. Daar hebben we vorige week natuurlijk over gehad. De kracht van uitdaging bij voetballers. Maar dat is met recht op iemand afdribbelen ook zo. Buiten het feit dat je allebei de kanten vergroot waar je naartoe kan. Is dat ook iets wat het voor een verdediger moeilijk maakt.
En het heeft natuurlijk wel een hogere moeilijkheidsgraad. Want
weet ik eigenlijk niet.
Nou ja, want je moet nog beter kunnen lezen wat een verdediger gaat doen. Als je gewoon buitenom gaat, dan gaat het om jouw techniek, om het trucje. Om
je snelheid
die jij hebt. Maar nu ben je veel meer bezig met die tegenstander.
Ja. Nou, ik ga vanavond voetballen.
Ja.
En ik voel gewoon in mijn lichaam nu letterlijk van, oké, misschien als ik dit, weet je, als ik een beetje met mijn bovenlichaam ga spelen en recht op mannen af ga dribbelen, dat het misschien wel beter gaat gaan.
En ik weet ook zeker dat Mitoma dit onderzoek heeft gelezen. Want het is iets wat je heel erg bij hem terugziet bij Brighton. Erg, en je ziet inderdaad ook echt vaak een verdediger de verkeerde keuze maken. Ja. Of in ieder geval dat hij je verdediger dwingt een keuze te maken. En het moment dat die stapt, is hij er aan de andere kant voorbij.
Ja, ja, en we zijn er nu wel aanbeland bij Brighton, denk ik. Het is zo leuk om hem daar te zien voetballen. En dat komt door die heerlijke dribbelkwaliteiten die hij heeft. Maar ook omdat Brighton gewoon echt een geweldige club is. Die spelen al jarenlang mooi voetbal. Maar sinds dat de Serbi er zit, die Italiaanse trainer, is het echt oogstrelend. En het zal vast een keer fout gaan met die hele club. Want uiteindelijk gaat het volgens mij altijd zo. Maar op dit moment is het misschien wel de perfecte club. En ik wil het daar even kort over hebben.
Ja, graag.
Hun levensader is de scouting en de transfers. En daar gebruiken ze een algoritme voor dat top secret is.
Dat is alleen al lekker, toch? De special sauce van de chef.
Ja, en die is ontwikkeld door Tony Bloom. Dat is de eigenaar en de chairman van Brighton. Hij heeft zijn geld verdiend met sportsbetting. En die heeft dus een algoritme bedacht die zelfs voor de medewerkers binnen de club gewoon geheim is. Dus die mogen er mee werken. Soort van ze mogen de uitkomsten daarvan mogen ze gebruiken. Alleen ze weten niet hoe dat algoritme in elkaar zit. Nou, vind ik echt fascinerend.
Heerlijk.
En het werkt dus echt als een tierenlier. En de Athletic heeft eerder dit jaar een goed stuk erover geschreven wat er nou zo bijzonder is aan hoe ze dat dan uitvoeren. Nou, een paar leuke opvallende dingen om even te delen is dat ze bijvoorbeeld niet scouten per regio, maar per positie. Klinkt super logisch, maar je weet bijvoorbeeld van Feyenoord, die Bernard Schuiterman, het is een scout. Zijn regio is Oostenrijk. En met je die hoek. Ajax had natuurlijk heel lang John Steen Olsen. Zijn regio was Denemarken. Brighton zegt, nee, wat nou regio? Jij weet veel van spitsen, dus jij gaat spitsen scouten. Jij weet veel van keepers, dus jij gaat keepers scouten.
Zo logisch.
Zo logisch,
en,
maar zo
en vet. Wat een groot verschil.
Ja, en nou, ik geloof ook dat dit gewoon echt beter is. Ze halen ook heel vaak spelers die er volgens hunzelf al kunnen staan, maar die ze alsnog heel bewust de tijd geven om even te wennen, om even te ontwikkelen. Jonge spelers, nou Mitoma heeft het natuurlijk gehad, maar ook Buenanotte en Siso, Ansari, Ferguson, jonge gasten die nu furoren maken bij Brighton, maar die bijna allemaal al langer bij Brighton onder contract staan. Wat ook leuk was, stond ook in dat artikel van de Athletic, is dat met Estupiñán, Caicedo en Sarmiento hadden ze op een gegeven moment spelers uit Ecuador gehaald.
Toch per regio een beetje?
Nou, dat is dan voor heel de wereld, want inmiddels kijkt heel de wereld naar Brighton, is dat een teken om in die landen te gaan scouten. Nou ja, en dan is Brighton dus al lang door. Hè, die zitten dan waarschijnlijk nu in Bolivia of in Peru of in Paraguay. Dus dat is ook leuk om in de gaten te gaan houden. En dat vond ik ook mooi. Het gaat niet. Kijk, er zijn ook. Die data draagt ook spelers aan. Waarvan de club dan uiteindelijk toch zegt dat past niet zo goed bij ons. Hetzelfde geldt voor beschikbare trainers. Supergoede trainers, maar dat past misschien niet zo goed bij ons. En dat vind ik ook goed. Dat die club heeft zo duidelijk wie zij zijn en wat zij willen zijn. Dat iedereen zich daaraan aanpast. Dus de trainer, je mag komen, maar dit is hoe wij doen. Technisch directeur, je mag komen, maar dit is hoe wij dat doen. En dat vind ik mooi. Ik noemde net natuurlijk al wat spelers die ze gekocht hebben. Wat allemaal voor weinig geld is gekocht. En wat waarschijnlijk voor heel veel geld verkocht gaat worden. Maar de mooiste is toch een huurtransfer.
Ja.
Ansu Fati. Die van Barcelona naar Brighton is gegaan.
Gold of geld misschien nog steeds was misschien wel het grootste. Een van de grootste
zeker,
talenten.
Pas 20 jaar ook nog steeds. En de manier waarop de Serbi nu al omgaat met Fati en die transfer, dat is echt. Nou, dat zegt gewoon alles over die club, denk ik.
Ik krijg hier echt tranen van in mijn ogen.
Ja. Nou ja, wat hij dus vindt en dus ook uitgesproken heeft in de krant, is. Hij zei iets in de trant van: als jij met spelers werkt die zoveel talent hebben, wat zulke sieraden voor het voetbal zijn, dan heb jij de verantwoordelijkheid om dat te koesteren, om dat te ontwikkelen, om dat te tonen aan de wereld. Dat is jouw verantwoordelijkheid als trainer. Dus daar kan je niet lichtzinnig mee omgaan. Die kan je niet wisselen naar één slechte helft. Die kan je niet, niet opstellen als het even wat minder gaat. En er zijn heel veel trainers die dat wel doen. Die gaan denken aan, nou, ik heb 3 punten nodig, dus ik stel hem op, want dan hebben we iets meer kans. Daar gaat het niet om. Het gaat om het ontwikkelen van die echte talenten waar voetbal op leeft eigenlijk.
Ja, het is zo. Maar het is ook wat Guardiola een beetje zei van, ja, die waan van de dag, het zal wel, maar het gaat over je legacy of je manier van spelen of het voetbal.
Voetbal
in
heritage
totaal.
Noemde de Serbië.
En dat iemand op zo'n positie met zoveel druk in een Premier League met zoveel geld zegt, ik voel me verantwoordelijk voor het talent van deze jongen. En wij zouden met z'n allen het voetbal moeten hem zo dankbaar zijn. En zo. Nou, dat, ja, ik kan er echt bijna tranen van in mijn ogen krijgen.
Nou, dus dat maakt die club en die man het zo bijzonder. En ja, hij was bij Sassuolo, hè, had hij mijn mannetje Berardi onder zijn hoede. Dat hij moet
is het nog steeds je mannetje?
Ja, nou, wacht maar tot we op rechtsbuiten aankomen straks. Bij Shakhtar heeft hij zoveel vernieuwende voetbalideeën laten zien op het veld. Guardiola noemt hem zijn grote voorbeeld. Hij noemt hem de meest invloedrijke trainer van de afgelopen 20 jaar. En ik heb bijna zoiets, en dat de laatste keer dat ik dat had, was gewoon Barcelona, tijdperk Guardiola. Dat ik zoiets heb van, ik wil eigenlijk geen wedstrijden van Brighton meer missen. Gewoon, het is zo mooi en zo bijzonder wat daar gebeurt. Het is zo leuk om naar te kijken, zo attractief, zo innovatief, zo aanvallend. Dat je bijna denkt van, ja, ik wil gewoon elke wedstrijd zien.
Ga je ook de Europa League wedstrijd tegen Ajax kijken?
Ja, nou ja, ik denk echt dat het gewoon 4-0 en 0-4 wordt.
Ik ben Brighton. Het helemaal met je eens. En 3 keer Mitoma.
Ja, het is echt heel mooi om te zien. En je ziet ook, ook dingen die aanwijsbaar Brighton zijn. Bijvoorbeeld centrale verdedigers met de bal onder hun voet. Als we het weer even over die uitdagende manier van spelen hebben. Om druk uit te lokken. Dus die gaan pontificaal met die voet op die bal staan. Van ja, kom dan. En dan spelen ze hem breed. Nou, dan stapt vaak een nummer 10 uit om druk te zetten. Dat is een teken dat de speler achter die nummer 10 van tegenstander vrijkomt. Wat dan ook heel bijzonder is, is dat die speler gaat niet vrijlopen. Die blijft in de dekking staan. Zodat de verdedigers gedwongen worden om 1 station verder in te spelen. Nou, die kan hem dan laten vallen en dan mag hij wat gaan doen. Nou, als je daarop gaat letten, dat is echt heel mooi om te zien. Ik las gemiddeld 20 tot 25 kansen per wedstrijd. Balbezitpercentages van 80%. En dan ook nog hele snelle omschakelingen en counters. Dus het is niet een soort van balbezit om het balbezit. Het is ook echt razendsnel als het moet. En het is gewoon waanzinnig. Echt
want
waanzinnig.
Dat is zo leuk eraan, dat het niet een soort schaakspel als Barcelona met positievoetbal wordt. Maar
waar ik ook heel erg van hou, moet ik eerlijk toegeven.
Volle bak gewoon met enthousiasme gaan en gewoon spelen en winnen en scoren. En
aanvallen
misschien
gewoon.
Verliezen we, maar we gaan er gewoon voor. En dat geeft zoveel energie om te zien.
Ja, en hier zit ook wel, denk ik, wat we eigenlijk net bij Mieter, maar ook al een beetje hadden. Zo dat soort van speelveld tussen intuïtie en analyse of zo. Dus dat is heel mooi bij Brighton. Ik moet ook wel eerlijk toegeven, het gaat ook wel soms gruwelijk mis hoor bij die club. Want ze hebben bijvoorbeeld uit de Eredivisie Jahan Baksh, Locadia en Kiel Scherpen gekocht. Nou, dat waren geen voltreffers, dus niets menselijks is hun ook vreemd.
Wie zou jij nu in de Eredivisie wel bij Brighton willen zien spelen?
Daar heb ik een beetje over nagedacht. En ik zou Tijani Noslin, zou ik een Brighton aan.
Had ik niet gedacht dat je dat zou zeggen.
En dat gaat ver, dat snap ik. Maar toch denk ik dat, want hij is laat het profvoetbal ingerold. Wordt elk jaar echt beter. En als je hem ontleedt, heeft hij eigenlijk bijna alles wel. En ik denk gewoon dat bij Brighton en bij De Serbi misschien wel tot grote hoogte kan komen.
Ja, het is toch wel tekenend dus voor zo'n club. En misschien is dit wel de toekomst dat er toch heel veel gebruik van data en van algoritmes en dat soort technieken wordt gemaakt. Denk je dat ook dat het voetbal meer die kant op beweegt?
Nou ja, Brighton, De Serbië en Mitoma hebben elkaar volgens mij op dat vlak echt gewoon geweldig gevonden. Alleen het is niet alleen data, zeg maar. Want wat jij net al een klein beetje zei, dat is saai of zo. Dat leeft niet. En ik heb bij Mitoma, bij De Serbië, bij Brighton, heb ik toch het idee dat het bruist, dat het speelt, dat het aanvalt. Er zit leven in. En er zit geen data in of zo, als je snapt.
Nee, want dat was wat dat experiment van Michieland, toch? Die kwamen erachter dat de meeste doelpunten uit de dode spelsituaties kwamen. Dus ze gingen gewoon al hun kaarten op dode spelsituaties zetten.
En dan haal je het leven uit het voetbal.
Dan sla je het met die data dus helemaal dood en laat je kansen liggen die zich tijdens een wedstrijd aandienen. En wat volgens mij Mitoma doet door het zijn scriptie een beetje aan de kant te schuiven en Brighton dus ook doet, is dus weer, nou, en wat de Bruyne doet, je verzamelt een hele hoop data en techniek en ratio en ideeën, dat gooi je allemaal op een berg en vervolgens vergeet je alles als je dat veld opstapt en ga je gewoon lekker voetballen. Omdat het voetbal niet voorspelbaar is, volgens mij is het ook nog steeds een van de meest onvoorspelbare sporten ter wereld, kan je het niet voorspellen, kan je dus niet op data aan en moet je dus ruimte laten voor intuïtie. En dat is hetzelfde verhaal wat we echt al, nou, waar we toch elke keer weer op terugkomen met de Matrix van Magnus Carlsen, de schaker, wat zo mooi in die documentaire zit over hem. Als je die nog steeds niet hebt gezien, ga dat kijken. Want in een wedstrijd verliest hij van iemand die heel rationeel met data bezig is en op een gegeven moment besluit hij, ja, fuck it. Laat maar. Ik ga gewoon lekker schaken. En vervolgens
maakt hij hem helemaal kapot.
Ja, krijgt hij een lach op zijn gezicht. Gaat hij onderuit zitten. En gaat hij gewoon lekker spelen. En maakt hij hem in een paar zetten helemaal kapot. En dat is volgens mij wat Brighton doet. En ook wat Mitoma doet.
Ja. Nou, ik denk dat we dan toch wel bij de kern zijn aangekomen, toch?
Heerlijk. En echt met een verrassende goede Socrates-speler.
Ja. Ga jij, heb ik jou een beetje warm gemaakt om meer naar Brighton te gaan kijken?
Oh, zeker. Ja, ik had het al wel een beetje. Ook wel een reden om voor Mitoma te kiezen. Ja. Maar nu, het is toch zo vaak met het maken van de aflevering dat je er toch van gaat houden en fan wordt.
Echt. Mitoma, Japan, Brighton, de Serbië. Wat een leuke aflevering.
Ja, ja,
in ieder geval om te maken. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden om te luisteren. Maar we zijn er nog niet. Hè?
Nee, we zijn er nog niet. Want we gaan naar de fanshoppie.
Ja. Ja, de winnaar van de Interpoppetjes van vorige week. Die heeft bericht gehad via vriend van de show. Die krijgt die poppetjes, die hele mooie Interpoppetjes toegestuurd. Maar we hebben natuurlijk weer wat nieuws voor
de vriend van de show. We verloten dus elke week een item uit de fanshoppie die er echt binnenkort nou echt aan gaat zitten komen. Onder de vrienden van de show. Dus ben je dat nog niet, word dat. Dat helpt ons sowieso. Maar daarmee maak je dus ook kans op items uit de fanshoppie. Dit keer wordt het een t-shirt van Maldini. Het is een beetje een raar shirt. Ik heb het in de krochten van Vinted gevonden. Er staat een EA Sports logo op. En nog wat. Het zal wel van een soort evenement of een release geweest zijn.
Je hebt hem nog niet eerder
maar
gezien.
Maar het is een afbeelding van Maldini. En er staat nog wat tekst bij. En een EA Sports logo. Vreemd ding. Maar daardoor extra leuk. En die kan van jou worden. Dus
www.vriendvandeshow.nl/studiosocrates. Daar heb ik weer een mooi poosje gewijd aan dit shirt. Reageer daaronder. Het maakt niet uit wat je reageert, als je maar reageert. En je maakt kans.
Dat kan al vanaf €2,50 per maand of een eenmalig bedrag. Kan ook meer dan €2,50 per maand zijn. Wat je wil, we zijn overal super blij mee. Vrijdag hebben we het over de linksbacks. Dan staat de verdediging van de Studio Socrates Seleção staat dan al vast.
Hou je van die positie? Opbouwen.
Ja, ik hou wel van linksbacks, ja. Misschien wel meer dan van rechtsbacks op een of andere manier.
Moet een linksback links zijn?
Ja, dat denk ik wel. Met buitenspelers kan je natuurlijk zo'n inverted winger hebben, maar
bij backs is dat toch wel lastiger.
Is dat anders, hè?
Ja.
Nou, je hebt wel nu natuurlijk de nieuwe back die ook mee een beetje naar binnen komt.
Ja, maar die zijn toch ook wel vaak gewoon dan met hun been toch aan de goede kant.
Nou goed,
vroeger in, toen was ik echt zo boos, jongen. Toen zat ik bij zo'n KNVB jeugdselectie. En toen moest ik linksback voetballen. Ik was echt woest.
Maar zijn dat toch altijd een beetje de nerdjes van het elftal?
Ja, daarom. Nooit
meer dan rechtsbacks?
Ik heb geweigerd. Nee, was ik maar zo stoer. Nee, ik heb er gewoon netjes gespeeld.
Maar zijn linksbacks, staan die onder in de pickorder van rechtsbacks?
Nee, rechtsbacks.
Die zijn het laagste.
Ja, ik denk het wel. Ja, dat denk ik wel. Sorry, okay. Rechtsbacks die luisteren.
Wie stond er ook weer op rechtsback?
Bij ons?
Ja.
Reiziger.
Oh ja, Reiziger. Nou, geen nu.
Nee, zeker niet.
Tot vrijdag. Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door FC Afkikken. We zijn te vinden op Twitter en Instagram @studio_Socrates en op vriendvandeshow.nl/studio_Socrates kun je ons dus al steunen vanaf €2,50 per maand en maak je elke week kans op een product uit onze eigen vriendshop.
Ja, dus doe dat. Twijfel niet, word vriend van de show. En je kan ons ook nog mailen als je wilt. studiosocratespodcast@gmail.com. Tot de volgende!
Vento não te levar. Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar. Se você olhar pra mim, menina, vou te amar. Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar. Se você olhar pra mim, menina, vou te ganhar. Ei, vento, vento, vento no mar. Te segura no balanço pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar. Te segura no balanço pro vento não te levar. Como posso te esquecer? Não tem jeito.